Welkom bij Studio Kijk op Kanker podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren is met video opgenomen in de studio van Stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier.
Vandaag in de studio Nel Kleverlaan. En Nel is psycholoog, ze is auteur en ze is regisseur. Ik zal zeggen, een creatieve duizendpoot. En ze weet ontzettend veel over de wereld van kanker. Met name waar het gaat om kinderen die getroffen zijn door kanker. Omdat vader of moeder of iemand anders nabij door kanker getroffen is. En daar gaan we het over hebben vandaag. Wat fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En ik vroeg je iets mee te nemen. En jij denkt, nou, ik weet meteen wat het is. Het zijn namelijk twee ontzettend leuke knuffelbeesten. En daar gaan we het ook over hebben. Want het is het symbool van kankerspoken.
Klopt, ja.
Ja, want wat is kankerspoken?
Kankerspoken is een website. En kankerspoken is zo genoemd, dat we een rare naam vinden. Maar omdat kinderen ons verteld hebben dat als je vader of moeder kanker heeft, of een opa of oma, dan spookt het in je hoofd. Dan krijg je allerlei gedachten vaak. En spookt in je hoofd en spookt in je buik, zeggen die kleine kinderen wel eens. En daarom hebben we eigenlijk de website Kankerspoken genoemd. Met als idee dat je door het geven van een goede en heldere informatie, dat je die spoken een beetje weg kan jagen. Je kan natuurlijk niet de kanker wegjagen, maar je kan wel een beetje de gedachten spoken in hun hok zien te krijgen.
In een hok zien te krijgen.
Ja.
Nu ben je psycholoog en werk je ook met kinderen als het gaat om kankerspoken?
Ja, ik werk al heel lang met kinderen, op welke manier dan ook. Voorheen als ze zelf kanker hadden en daarna omdat hun vader of moeder kanker had.
Voorheen werkte je met mensen, met kinderen die zelf getroffen
waren? Ja, dat is een beetje een rare binnenkomer. Maar een van mijn eigen kinderen heeft kanker gehad. En daarom ben ik in de kankerwereld ooit terechtgekomen. Ik was al psycholoog. En toen werd hij ziek. En toen werden wij ontzettend mee geconfronteerd. En wat gebeurt er dan? En wat doe je dan? En hoe praat je met de kinderen?
Jullie zoon, hoor ik. Hoe oud was jullie zoon?
Hij was toen 4.
4? Ja. En kreeg kanker.
Ja. En hij is nu een gezonde kerel van 34 geloof ik, zoiets. 35 is.
We hebben het echt over een tijdje geleden. Maar dat is natuurlijk echt een heel ingrijpende situatie geweest voor jullie. Kun je kort iets vertellen wat ik toen voor jullie als gezin heeft gedaan?
Ja, de wereld gaat op zijn kop. Hè? Ik bedoel, ze zeggen het altijd, maar dat klopt ook. Je zet in principe een gezond kind op de wereld. Dat hoop je dan, dat denk je dan. En hij werd op een gegeven moment gewoon hartstikke ziek. En we dachten natuurlijk niet meteen aan het ergste, maar dat bleek wel zo te zijn. En dan ga je een heel traject in van wat gebeurt er en hoe gaat het verder en gaat hij het overleven natuurlijk, in eerste instantie?
Centrale vraag.
Wat krijgt hij allemaal? En daarna ook meteen van, wat zegt dat voor ons? Wat zegt dat voor de andere kinderen? En hoe ga je het aanpakken? Dus dat heeft een enorme impact.
Ja, heb je er nog steeds wel eens over?
Ja, maar vooral tussen de bedrijven door eigenlijk. Ja. Ik merk gewoon dat hij moet bijvoorbeeld nog steeds, hij gaat hier voor controle na 30 jaar. En dat is eigenlijk meer voor de wetenschap, zegt hij. Het is natuurlijk ook goed om te laten zien aan die kinderen, dat de kinderen het kunnen overleven. En er wordt heel veel onderzoek gedaan naar mogelijke lange termijn effecten. Dus dat is gewoon hartstikke goed dat hij dat nog doet. Dus
hij draagt bij aan de wetenschap eigenlijk.
Ja, hij draagt bij aan de wetenschap. Ja, en wat ik af en toe ook wel hoor is, als er iets langskomt van, het is nogal iemand die van snelle dingen houdt. Dus als hij iets kan doen of zo voor die kinderen, dan hoor ik toch dat hij wel iets doet voor ze.
Hij heeft er nog steeds binding mee. Want weet hij nog iets uit die tijd?
Nou, heel weinig.
Ja.
Heel weinig. Ja. Ja.
Jullie des te meer?
Wij heel veel. Ja, ze is natuurlijk in de leeftijd, hij was 4. Dus,
broertjes, zusjes in beeld ook?
Ja. Twee oudere broertjes.
Ouder.
Ja.
Weten zij er nog van?
Ja.
Kun je iets zeggen wat het over voor hen heeft betekend toen?
Ja, vooral het feit dat wij heel veel weg waren. Vooral de spanningen en de emoties thuis. Maar ook de spanningen van de omgeving. Weet je, want iedereen die heeft het er toch over. En er is ontzettend veel medelijden en heel veel verdriet. En dat is natuurlijk wat ze heel erg voelen. En met name de broer die boven hem zat, die heeft daar echt wel veel last van gehad. En hoe goed je ook probeert om het gelijk te trekken voor je kinderen. Ja, dat is gewoon niet zo.
Je aandacht werd gewoon opgeslokt.
Het is gewoon anders. En we hebben er altijd heel erg voor gewaakt om ze op dezelfde manier te behandelen. Maar ja, als de jongste, toen hij helemaal klaar was met behandelen, ziek werd, dan het eerste wat we dachten is, het is weer terug. En als de andere ziek was, dachten we in eerste instantie, het is een griep. Dus dat is toch een andere invalshoek.
Ja, ik snap hem. Ja. Ja. Hebben zij het er nog wel eens over met hem, hoe dat voor hen is geweest?
Nee, wel in de periode toen hij zelf een dochtertje kreeg. Want dat was best spannend. Hè? Want zou hij zelf, hij heeft chemotherapie gehad. En een van de effecten bij kinderen die chemotherapie gehad hebben op de lange termijn is dat ze onvruchtbaar kunnen zijn. Nou, dat was hij
gelukkig niet.
Nee. Maar dan komt het verhaal zelf ook alweer naar boven. Weet je? Dat is toch iets wat je ook voor jezelf als ouder voor jezelf uitschuift. Zo van, nou ja, we zien wel. Hè? We zijn blij dat hij het overleefd heeft. Maar ja, dan komen natuurlijk toch nog weer andere hobbels. En hij is er gewoon hartstikke goed uitgekomen in vergelijking met het grootste gedeelte van de kinderen die daar lag. Dus dat is wel heftig.
En dat is ook 30 jaar geleden. Dus natuurlijk de stand van wetenschap was ook anders.
Ja, dat is echt enorm.
K was toch wel iets wat een stuk onheilspellender was dan gelukkig tegenwoordig.
Ja, en zeker in de kinderoncologie heb je nu het Maxima Centrum. En dus alles
groot vooruitgang.
In één. Ja. Het is een enorme vooruitgang. Dus dus dat is.
Jullie waren van het eerste uur, maar in ieder geval, je hebt het echt een andere tijd meegemaakt.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En, want dat zei je in het begin, het is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest voor jou om als psycholoog je ook in de wereld van kanker te begeven.
Nou, ik werkte toen op de universiteit en een van de eerste dingen die ik gedaan heb, hij is toen een jaar behandeld, dus op en af naar het ziekenhuis. Hè. Dus ik heb daar heel veel in het ziekenhuis gezeten. En een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is de boel opschrijven. Van wat kom ik nou tegen? En ik schreef altijd al eigenlijk. En daar had ik heel erg de behoefte om te verzamelen. Weet je, van wat
was
zie
het,
ik?
Was het gedocumenteerd als wetenschapper of was het meer als dagboek voor jezelf?
Nee, het was meer als wetenschapper.
Okay.
Ja, meer
wat voor dingen schreef je nog?
Nou, meer in wat zie je? Wat kom je tegen? Waarom? Wat wordt er aan de kinderen verteld? Hoe reageren de andere kinderen thuis? Wat hoor ik van de andere ouders? Ook daar stond een heleboel in de kinderschoenen. Hè? Wat voor tips geef je aan de kinderen?
Je deed eigenlijk een soort veldonderzoek meteen.
Ja, eigenlijk wel. Ja, niet in het kader van dat ik dat nou ging doen. Maar wel, ik merkte wel dat ik aan het verzamelen was. Weet je? En voor mij was dat natuurlijk ook een manier om mijn hoofd helder te krijgen. Laat ik het zo maar zeggen. Want dat was,
je ging met die pet op zitten van waarnemen en wat gebeurt
nou, nee,
hier?
Nou nee, kijk, ik was daar gewoon moeder. En, maar je brengt er eindeloos door in zo'n ziekenhuis en je ziet dingen. En dat valt op. En ik had in eerste instantie niet zoiets van, nou daar moet ik iets mee doen. Maar toen wij eenmaal een jaar verder waren, of anderhalf jaar verder, toen dacht ik, nou ik zou er wel eens iets over kunnen schrijven. En,
ik heb al zoveel verzameld.
Ja, en toen was er een verpleegkundige daar die later ook psychologie is gaan studeren. En die zei, ik wil wel meedoen. En het was een hele leuke combi, een hele goede combi. Dus we hebben ontzettend veel onderzoek gedaan en heel veel geschreven en ouders geïnterviewd en weet ik veel wat. En het is gewoon toen, dat is eigenlijk het eerste boek geworden, zeg maar. En het was een handboek voor ouders voor kinderen met kanker.
En in die tijd bestond dat nog niet zo, denk ik.
Nee, en het was voor mij ook een winsituatie, hè, om me even duidelijk te maken. Want het gaf mijn gevoel natuurlijk ook een plek. Want ik ben zo machteloos. Dus het is wel.
Ja, heb je veel machteloos gevoeld?
Ja, ontzettend. Ja? Echt ontzettend. Ja.
Is dat iets wat je ook veel ziet bij ouders?
Ja, zeker als het om gaat over kinderen die kanker hebben. Maar toen ik daarna de switch maakte naar kinderen met een vader of moeder met kanker, zagen we eigenlijk hetzelfde. Weet je, je wordt zo gepakt in je. Eigenlijk in je bestaan. Weet je? Ja. Ik bedoel, als ouders kanker hebben en ze moeten het aan hun kinderen vertellen, dan gaat er al meteen een wereld open in de zin van. Weet je, alle ouders zeggen, ik had ze zo graag een onbezorgde jeugd gegeven.
En dat is niet gebeurd.
En dat gebeurt niet, want er is iets heel verschrikkelijks aan de hand thuis.
Ja.
En die ouders weten ook wel dat het een farce is om al je kinderen een onbezorgde jeugd te geven. Want ze komen natuurlijk van alles tegen onderweg in het opgroeien. Maar jij wilt niet degene zijn die dat veroorzaakt, als het ware. En ja, dat is gewoon heel erg ingewikkeld.
Maar je veroorzaakt het ook niet.
Nee, maar zo voelen ouders het wel. Ja. Veel ouders voelen het wel zo.
Ja? Dat ze er zelf een aandeel in hebben?
Nou, niet in de zin van dat ze het zelf gedaan hebben, maar wel toch wel dat zij er de oorzaak van zijn dat hun kinderen niet voor 100% gelukkig kunnen zijn. Ik denk dat dat ook heel erg in ouders zit. In een aantal ouders.
Ik heb het op de wereld gezet, maar er is toch iets niet helemaal goed gegaan, ja, waardoor er kanker ontwikkeld. En het kan het kind niets aan doen.
Ja.
En dan ligt dan toch dat meer bij die ouders.
Ja. Ja, en nou niet nog genees zozeer, denk ik. Dus er is natuurlijk een categorie ouders die zegt van, weet je, ik heb misschien wel niet goed gedaan dat ik kanker heb ontwikkeld. Hè, of wat heb ik misdaan of weet ik wat. Maar er is ook wel heel vaak behalve dat stuk, zo van ja, ik kan mijn kind eigenlijk niet geven wat ik zo graag zou willen geven. Hè, namelijk dat ze onbezorgd opgroeien. En waar dat dan ook vandaan komt, maar dat is wel iets waar een redelijke streep doorheen komt voor een aantal ouders. Hè? Ik bedoel ook niet bij iedereen, maar wel voor een aantal ouders. En dat doet pijn.
Ik snap hem. Ik was zelf nog even aan het zoeken, want ik zat nog even bij het kind heeft kanker.
Ja.
Maar je hebt het nu ook al over de ouders die dan kanker ontwikkelen en wat de invloed is op het kind.
Ja, een van de dingen die ik in de kinderoncologie geleerd heb, is dat het heel erg belangrijk is dat je eerlijk naar je kind bent en dat het duidelijk is. En in de kinderoncologie waren ze eigenlijk al een stap verder, want daar moesten ze heel erg nadenken. Hoe vertel je aan kinderen wat kanker is en wat een behandeling
omdat ze het zelf
is?
Hebben.
Omdat ze het zelf hebben en omdat je die behandeling moet geven. Dus ze waren heel erg bezig met hoe vertel je nou waarom je chemotherapie nodig hebt of waarom er bestraald gaat worden en hoe dat eruit ziet. Dus die stap hadden ze eigenlijk al gemaakt. En toen ik op een gegeven moment geconfronteerd werd met vragen van ouders die zelf kanker hadden, toen dacht ik, maar daar zit wel een soort overlap in het informeren van je kinderen. He, van wat
overlap
gebeurt
en misschien
nou
ook
eigenlijk
een stuk achterstand, hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ja.
Is dat ook de reden dat je zegt, dan ga ik ook daar maar meer op richten?
Ja. Het was eigenlijk ook een van de dingen. Ik zat destijds in het bestuur van de vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. En het is een vereniging, een patiëntenvereniging, die heet tegenwoordig anders, maar daar heb ik het over heel lang geleden. En het is een patiëntenvereniging voor ouders die een kind met kanker hebben. Maar omdat het vereniging Ouders, Kinderen en Kanker heette, belden er ook ouders naar die vereniging die zelf kanker hadden. Want die zeiden, dat heb ik niet begrepen.
Dat is, maar daar was primair de vereniging niet voor bedoeld.
Daar was primair niet voor bedoeld.
Maar er was wel behoefte.
En er was wel behoefte aan. En toen dacht ik van nou, misschien moet ik me die kant gaan ontwikkelen. Omdat daar echt helemaal niets voor was. Ontdekte ik. Er was echt helemaal niets voor. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie kans om me daarmee bezig te houden.
En wat was de grootste behoefte die je daar dan zag? Nou, was dat dan die communicatiekant of waren andere dingen ook?
Ja, de communicatiekant, maar ook hoe kun je tips geven? Hè? Kun je advies geven van hoe pak je het nou aan?
Ja.
Hè, wat gebeurt er met die kinderen? En wat als ze ongelooflijk boos worden of niks willen zeggen of hartstikke verdrietig zijn? Of het op school niet meer gaan doen of in hun bed gaan plassen of hele lastige pubers worden?
Allemaal als gevolg van waarschijnlijk.
Ja, en dat is dan, dat zeg je ook. Het is, ja, we weten niet of het een gevolg is en waarschijnlijk is.
Want je hebt ook pubers. Want daar gaat het over, hè?
Ja.
En hoe ontrafel je dat nou?
Nou ja, weet je, een van de voordelen als je zelf psychologie gestudeerd hebt, is dat je ook weet wat de normale ontwikkeling van kinderen is. Dus, en die moet je altijd in het oog houden. Want wat is nou de normale ontwikkeling? Als een ouder tegen mij zei van, ja, maar ik heb zo'n lastige puber. En ik zei, ja, wat versta je er dan onder? En dan zei ze van, ja, ze zitten 3 dagen in de week in de kroeg. Ja, dan dacht ik, dan snap ik dat
komt
je dat lastig vindt, maar dat komt vaker voor. Maar het is natuurlijk, als jij hartstikke ziek bent, Dan is opvoeden nog 3 keer zo lastig. Want dan zit je er misschien wel helemaal niet op te wachten dat je ook nog eens die puber moet opvoeden.
Ja.
En daar gaat hij dan fout. En niet zozeer het fout dat die puber in de kroeg zit, maar het feit dat je het niet meer kan handelen. Omdat je zelf verdrietig bent of moe bent of ziek bent van de GMO of weet ik veel wat.
Is het dan dus ook zo dat je daarmee vooral die ouders begeleidt om ermee om te gaan?
Ja, wel vaak.
Ja.
In eerste instantie komen die vragen van de ouders.
Ja.
En later kwamen ze ook echt van de kinderen. Toen die ouders eenmaal wisten waar ze de informatie konden halen, begonnen er ook kinderen te bellen en langs te komen. En,
ja. Want bij kinderen gebeurt er ook ontzettend veel.
Ja, ja.
En nu in de voorbereiding stuurde je mij een aantal dingen toe. Ja. Want je schrijft, dat zei je al, je schrijft columns. Ja. Waar allemaal?
Ik schrijf columns die ik meestal op Facebook plaats en vaak ook op mijn eigen site. En ik heb ook heel lang voor de krant geschreven.
Oké. Nou ja, ik zal in de beschrijving van deze video al die linkjes opnemen. Dus maar er was één column die sprong er echt voor mij uit. Ik dacht van, waarom niet jouw vraag of je die even zou willen voorlezen? Omdat die zo treffend laat zien waar het over gaat. Ja. De column heet 1000 stukken.
Ja. Oké. Ja, dit is een column die ik in 2018 heb geschreven. En het is een ouder meisje. Een meisje van de jaren 16 was toen de tijd, denk ik, dat ik haar begeleidde. En ik heb er het volgende over geschreven. Ze valt met de deur in huis. Volgens mij heb ik geen hart meer. Hoe kan ik nou niks voelen? Dat is toch niet normaal? Ja dus, helaas hoort dat er ook bij. Soms ben je van binnen leeg en voel je niets meer. Zijn alle gevoelens op de vlucht. Rouwen is nu eenmaal een raar iets. Maar niet alleen haar gevoelens zijn er vandoor, ze kan er zelf ook wat van. Vraag je hoe het met haar gaat, dan antwoordt ze stevast, nou goed hoor, om er vliegensvlug op te laten volgen. En hoe gaat het met jou? Het is net een 1-2'tje. Als voetballer is ze een kei in het kaatsen van de bal. Dat wetende pas ik een andere tactiek toe. Wat heb je de afgelopen week zoal gedaan? Informeer ik stoïcijns. En ja hoor, daar komen de verhalen. Zo goed ging het nou dus ook weer niet. Ja, bij jou werkt het niet, maar op school vliegt bijna elke leraar erin, zegt ze met een brede grijns. En dan hoef ik lekker niks over mezelf te vertellen en beginnen ze over hun eigen problemen. Ik schiet in de lach. Mooi is dat. Maar helpt het ook? Nou, niet echt, geeft ze eerlijk toe. Eerlijk is ze wel. En slim ook en ontzettend creatief. Intussen proberen we samen haar hart te vinden. Dat ding dat in je keel klopt als je bang bent, in vuur en vlam staat als je verliefd bent, in stukken breekt als je iemand verliest. Tussen de foto's, gedichten en herinneringen vinden we de brokstukken. Nu nog aan elkaar zetten.
Ja, ik vind het echt prachtig. Zo treffend en zo mooi. Wat mij opvalt is dat stukje over, helpt het ook? Nee, het helpt niet. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen?
Ja. Nou, deze jonge dame die haar vader had verloren, die was heel goed in het verbergen van de gevoelens. Dat was ook de enige manier voor haar om er overeind te houden. Maar ze had een soort laag over zichzelf gemanoeuvreerd, een muurtje om zichzelf heen gebouwd, wat haar letterlijk overeind hielp. Dus als iemand daar doorheen ging prikken, ja, dan had ze het gevoel dat ze op los zand liep en dat ze het niet zou redden. Dus uit alle macht probeerden ze die muur overeind te houden.
Het gaat goed, alles
gaat
okay.
goed, alles gaat goed. En het was een hele mooie meid en ze wist precies hoe ze het moest doen. Hè? Dus dat wat ik ook schreef, van ja, als een leraar dat vroeg, dan draaide ze het zo om dat binnen no time die leraar het verhaal aan haar zat te vertellen en zij niks hoefde te vertellen. Alleen ze wist wel dat ze dat bij mij niet weg mee kwam. En heel langzamerhand hebben we als het ware die muur afgebouwd. En ook aangegeven dat het... Ik kon ook aangeven op een gegeven moment dat het ook veilig is om dat te doen. Weet je, dat je niet meteen verzuipt als je het over je verdriet hebt en als het heel erg moeilijk is. Maar dat er wel, ja, dat het wel handig is om naar dingen te kijken. Van wat doe je in de tussentijd?
Want dat vraag ik me dan af, hè? Dat zeggen we dan, ja, het is belangrijk om erover te praten, om te uiten en zo, maar even vanuit jouw professioneel gezien, wat is nou eigenlijk het effect als kinderen dat voor zich houden en niet uiten? Wat zie je dan gebeuren?
Ja, meestal is het zo dat het, ik had het van de week nog met iemand over, dat het een soort, het wordt een soort vulkaan, zeg maar, hè, die aan het opbouwen is en aan het opbouwen is. En ik geef dat voorbeeld ook wel vaak aan kinderen. Als je dat heel lang dat kan je niet heel lang ongestraft blijven doen. Want op een gegeven moment ontploft die vulkaan. En wat je ook wel vaak ziet, is dat die kinderen gewoon een heel kort lontje hebben. Ja, dat verbaast me ook niks, want je moet ergens die uitlaatkleppen hebben.
Er is heel veel spanning.
Ja, het is heel veel spanning. Ze bouwen heel veel spanning op. En het wil niet zeggen dat je altijd één op één moet praten, of dat praten nou zo zaligmakend is. Kijk, bijvoorbeeld in haar geval, ze was heel creatief. Zij schreef veel, ze maakte muziek, ze tekende veel. Nou, dat was voor haar een hele goede uitlaatklep. Helaas dronk ze ook nog alles wat. Dus dat was de andere kant van de medaille. En dat zie je, op die leeftijd zie je dat natuurlijk ook veel.
Grijpen naar middelen om er maar mee om te kunnen gaan eigenlijk.
Ja, ja.
Ja. Wat kun je daarmee als ervaringsdeskundige en als psycholoog?
Nou, weet je, ik denk in eerste instantie is het natuurlijk iets voor de ouders, hè? Want ik bedoel, die ouders die worden daarmee geconfronteerd. En het is gewoon hartstikke moeilijk om daar een weg in te vinden. Wat ik net al zei, als je zelf in behandeling bent of een partner verloren hebt. Of hè, als er groot verdriet en machteloosheid in huis is.
Ja, die was ook bij de ouder.
Ja, dan moet je natuurlijk ook opvoeden. En dat gaat soms gewoon niet tegelijkertijd. En dus is het soms fijn als die kinderen naar iemand toe gaan die waar ze vertrouwd mee zijn of waar ze een band mee op kunnen bouwen en die ook nog wat verstand van zaken heeft, om het maar even zachtjes te zeggen.
Die doorheen prikt eigenlijk ook?
Ja, soms wel, ja.
Want dat vond ze eigenlijk fijn.
Ja, ja, of die ook weet wanneer ze hun mond moeten houden. Die ook de kinderen moeten laten komen in de zin van wat gebeurt er met jou? En vertel het op je eigen manier en op je eigen wijze en ook in je eigen tijd.
Ja. Mooi dat je een rol dan kunt spelen eigenlijk. Ja. Eigenlijk help je de ouder om mee om te gaan.
Ja, want een van de dingen is natuurlijk, nou ja, in eerste instantie help je uiteraard de kinderen ook. Maar ik vind het juist, weet je, ik denk als je kinderpsycholoog of ontwikkelingspsycholoog bent, dan, ik zei vroeger altijd, je ontkomt er bijna niet aan om zowel de kinderen als de ouders te helpen. Want het is natuurlijk, het is een samenspel van factoren. Hè? Dus als je de een helpt, help je de andere ook.
Een systeem. Ja.
En het is... als ouders heel erg verdrietig zijn, of als ouders dit te horen krijgen en ze zijn heel erg verdrietig en machteloos, dan is vaak de eerste ding waar ze aan denken van hoe zal het verder gaan met mijn kinderen. En als daar een beetje lucht in komt, dat ze daar wat tips en adviezen in krijgen, dan kunnen ze zelf ook beter zo'n behandeling in. Dan kunnen ze het zelf ook beter verdragen.
Zitten ze niet zo met die zorg in hun hoofd en kunnen ze zich meer focussen op wat nodig is? Ja. Ja, ik snap hem.
Ja. Ja, maar die ouders die houden ontzettend veel ballen in de lucht. Ja. Dus en als je één zo'n bal wat kleiner kan maken, of kan zeggen van nou ja, ik neem hem even van je over, of we maken hem wat kleiner, of er zijn wat tips en adviezen die maken dat die bal niet zo zwaar wordt, dan kan je ook weer focussen op de andere dingen.
Ja, want nu hebben we het dan vooral over jou als professional. En we hebben het gehad over jou als ervaringsdeskundige, als ouder met een kind dat getroffen wordt door kanker. Iets wat we nog niet besproken hebben, is dat je ook in de wereld van de inloophuizen actief bent geweest.
Ja, ja, ja.
Ook nog eens een keer.
Ja.
Je hebt wel heel veel brede ervaringen in de wereld van de kanker. Ja. Even voordat we daarop inzoomen. Ja. Als ik zeg kanker, wat betekent dat eigenlijk voor jou?
Nou, ik zou bijna zeggen werk, want ik ben er, denk nu ruim 30 jaar natuurlijk mee bezig. En ik heb wel eens gedacht van, er komt een periode dat je er los kan laten, dat je andere dingen, en we doen natuurlijk ook andere dingen, even voor de duidelijkheid. Hè. Ik ben wel veel met kanker bezig, maar ik heb natuurlijk ook nog een ander leven.
Ja.
Maar het laat je toch niet los. Het is toch iets waar ik veel mee bezig ben, wat ik ook mooi vind om dat te doen, wat ik ook goed vind om dat te doen. En het is nou eenmaal op mijn pad gekomen. Weet je, als je mij vroeger had gevraagd, wat ga je worden, dan had ik dit niet bedacht.
Nou ja, psycholoog wel, maar niet in het veld.
Nou ja, misschien zelfs dat nog niet.
Oh.
Maar, maar ik had niet gedacht dat ik ooit aan het bed van mensen zou zitten en mensen zou praten over hun kinderen en hoe hun kinderen verder zouden gaan. Bijvoorbeeld als zij er niet meer zijn. Want een categorie mensen die natuurlijk komt te overlijden. En wat doe je dan? En als je dan in zo'n situatie bij mensen wordt geroepen. Dat is toch wel heel bijzonder.
Ja, nee,
en ik vind het ook. Het is ook. Ja, dat klinkt zo esoterisch. Ik vind het een beetje dankbaar werk. Maar zo, weet je, het is voor mij elke keer weer nieuw. Elke keer weer is het zoeken naar. Kan ik contact krijgen met de mensen? Kan ik contact krijgen met de kinderen? En wat kan ik in dit gezin of bij deze mensen bijdragen met mijn kennis en ervaring, zodat zij rustig verder kunnen of afscheid kunnen nemen of zo'n kind rustig kan opgroeien. Ja. Dat is elke keer weer een nieuw proces en dat is elke keer weer schakelen.
Ja, mooi.
En ook. Ontdekken ook, hè? Ja. Vooral ook echt ontdekken.
Ja, en ook voor jezelf dus.
Ja.
Je komt er zelf ook steeds verder in.
Ja.
Eigenlijk, want ja, ik zit eigenlijk tegenover iemand met een enorme ervaring. Dan toch even terug naar die vraag over inloophuizen. Want daar ben je 12,5 jaar coördinator geweest van een inloophuis. Waar was dat?
In Alkmaar.
In Alkmaar.
Ja.
En als ik dan de vraag stel voor mensen die het niet weten. Wat betekent een inloophuis voor mensen die getroffen worden door kanker?
Tegenwoordig heten ze geloof ik centra voor mensen met kanker. Want de namen zijn iets veranderd. Maar het zijn huizen waar, of instellingen waar mensen terecht kunnen. Mensen die kanker hebben of partners van mensen die kanker hebben of kinderen of mensen die een partner hebben die is overleden en waar ze terecht kunnen om hun verhaal te vertellen of om even bij te tanken of om even te ontspannen of om andere mensen te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten of om informatie te krijgen.
Dus ook weer heel verschillende behoeftes die je daar eigenlijk kunt bedienen.
Ja.
Iets wat ik er wel vaak in hoor is informatie.
Ja.
Dat komt vaak. Waarom is informatie belangrijk voor mensen?
Nou ja, ik denk dat het heeft ook een beetje met die spoken. Kijk, volwassenen halen ook spoken in hun hoofd. Hè? Van wat gaat er met me gebeuren en red ik het? En onlangs belde een kennis van me en die zei van ja, nou is mijn chemo uitgesteld. Kan dat wel? Weet je? Want van deze was ik veel zieker dan die andere. Hoe kan dat dan? Nou, weet je, en wat je, als je dan doorvraagt, dan hoor je vaak allerlei aannames zeg maar, die erachter zitten, waarbij mensen toch angsten hebben van het komt vast omdat ik misschien wel meer kanker heb op dit moment of misschien werkt het niet zo goed. Dus als je dingen uit kan leggen, dan wat hoort er nou bij en wat hoort er niet bij? Een eenvoudiger voorbeeld is denk ik het kaal worden van chemotherapie. Dat gebeurt soms, maar niet of vaak, maar niet altijd. En er zijn mensen die zeggen van ja, maar ik word helemaal niet kaal van die chemo, dus werkt het wel?
Ja.
Nou, dat is een hele eenvoudige vraag, hè? Of eigenlijk een hele eenvoudige aanname. Zo van ja, gebeurde het dan wel? En dan moet je natuurlijk wel kunnen vertellen dat kaal worden bij sommige chemo's het geval is, maar bij anderen niet. En
dat, dus informatie zorgt eigenlijk informatie, dat de spoken weggejaagd worden.
Ja.
En dat is wel heel dankbaar werk, denk ik. Ja, ik kan absoluut. Je wel volgen als je het hebt over van ja, het is op een of andere manier betekenisvol dat je mensen helpt om te gaan met wat er gebeurt.
Ja, maar het kan ook. Waar ik nu aan denk is dat vind ik zelf wel een heel mooi voorbeeld. Ik had een meisje van een jaar of, ja, ik denk dat ze een jaar of 17 was. Haar vader was overleden, dus niet dit meisje. Haar vader was overleden en op een gegeven moment kwam ze naar me toe en toen zegt ze van, vertel eens, zegt ze met zo'n gezicht van, nou jij weet het wel. Vertel eens, wat denk jij nou eigenlijk waar mijn vader is? En dan heb ik ook zo, ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, sommige mensen geloven in een hemel. Hè? Ik zeg, als je gelovig bent, dan kan het heel fijn zijn als je het gevoel hebt dat iemand nog ergens is. Ik zeg, er zijn ook mensen die niet geloven, maar ik zeg, waar het om gaat is dat jij het gevoel hebt dat iemand ergens een plekje heeft en dat je toch met je vader kan communiceren, waar die dan ook is en hoe dat er dan ook uitziet. Maar ik was daar heel voorzichtig in dat antwoord. Niet alleen omdat je natuurlijk al heel snel met geloofskwesties zit. Maar
het is een vrij neutraal antwoord dat je
vrij gaat. Neutraal antwoord. Ja. En ook een beetje aftastend. Ja. Want ik dacht van waarom komt dit meisje op dit moment met deze vraag? Dus ik zei van, ze zei, denk je dat hij me nog kan horen dan? Ja, ik zeg, ik denk het wel. Maar ik zeg, ja, terugpraten is een beetje lastig. En dan moeten ze zelf ook altijd ontzettend lachen. Maar ik zei, waarom stel je die vraag eigenlijk? Nou, dan kwam de aap uit de mouw. Ze zei, ja, gisteren heb ik met mijn vriendje gevreden. En ik weet niet of mijn vader dat gezien heeft van boven daar ergens. En het ging dan zo aandoenlijk. En dan denk ik, dat is zo'n concrete vraag. Van ja, kan hij me nog zien? kan niet meer, want hoe kan dat dan? Weet je, kan misschien nog wel met hem praten. Hij is ergens, maar ziet hij dan ook nog wat er hier beneden gebeurt eigenlijk? Want ik wil wel zien dat, ik wil wel weten of hij ziet dat ik slaag voor mijn examen, maar ik wil niet dat hij ziet dat ik met mijn vriendje naar bed gegaan.
En hoe werkt dat dan? Kun jij dat tegen mij vertellen hoe dat zit?
Ja, ik, weet je wat ik geantwoord heb?
Ik ben wel benieuwd.
Ik zei nou, weet je, hij zit vast zo daarboven.
Hij wil het niet zien.
Hij wil het niet zien. Ik zeg, want luister eens lieverd, ik zeg, als je vader nog geleefd had, had hij ook zo gezeten. Maar ja. Dat willen vaders gewoon niet weten.
En dat verandert gewoon niet.
En dat verandert niet.
Nou, dan is Was dat een goed antwoord?
Helemaal opgelucht.
Ja. Nou.
En het, weet je, het gaat dan niet om, het gaat er niet zozeer om, om de waarheid, zeg maar. Hè? Of, maar wel om dat je, je beseft waar die kinderen in zitten. Wat ik net zei, van aan de ene kant is het een soort geruststelling dat vader die al een tijdje dood is, jou nog, hè, dat je daar nog een beetje tegen kan praten en dat je nog kan roepen van kijk eens, ik heb mijn diploma. Aan de andere kant is, kan het ook eng zijn als er iets gebeurt wat jij helemaal niet wil dat hij weet, ja, nee, dat hij ziet. Ja. Dus dat is, kan een enorm dilemma zijn. En als je daar natuurlijk hartstikke serieus weet ik wat op ingaat, ja, dan heb je er een probleem bij. Maar je moet wel, en dit is slechts één van de 100.000 voorbeelden, je moet continu schakelen.
Ja.
En wat gebeurt er? Waarom zou ze dit denken? En welk antwoord heb ik paraat? Want dat antwoord heb ik natuurlijk niet paraat.
Nee, maar dat kan bij je op.
Dat
om
komt
dat
bij
dan
op.
Te zeggen.
Ja.
Ja, maar daar zit natuurlijk ook wel, hè, ongemerkt, enorm veel ervaring.
Ja, ja.
Hadden we het al over.
Ja,
je hebt het verzameld
in
de loop der tijd. Ja, ja. Want ik heb hier ook nog een aantal boeken voor me liggen.
Mm-hmm.
Als het gaat over informatie.
Ja.
Je hebt hier een woordenboek voor kinderen als het gaat om kanker.
Ja.
En dan kunnen mensen, kinderen gewoon opzoeken van,
ja.
Hoe kwam dit boek tot stand?
Nou, een van de dingen die we, en dat is al ruim 20 jaar geleden, toen we tot ontdekking kwamen, of toen ik tot ontdekking kwam, dat er eigenlijk niks was voor kinderen waarvan een ouder ziek was. Toen had ik zoiets zo van, een beetje naïef denk ik, van er moet iets voor komen, hè? Daar moeten we iets aan doen. En je kent dat wel, in de wandelgangen kom je mensen tegen en dan praat je er dus over. En bij toeval kwam ik een regisseur tegen en die zei, misschien moet je daar eens een A4'tje over schrijven, dan kan ik eens kijken wat ik daarmee kan. Nou, de A4'tje belandde natuurlijk in de la. En ik was een jaar later in Amerika voor een congres. En daar kwam ik een mevrouw tegen. En die praatte op dat congres over kinderen met een vader of moeder met kanker. Dus ik kwam thuis en ik zei, blijkbaar is dit een signaal, ik moet er iets mee. Dus ik haalde het A4'tje weer uit de la. En ik bel die regisseur op. Ik zeg, ken je me nog? Ja, zei hij, volgens mij zou jij een A4'tje schrijven.
Waar blijft het nou?
Nou, ik zeg, ik heb het hier in mijn hand. Nou, stuur het even op en je hoort van me. Toen belde hij 2 dagen later op. En zei hij, ik heb een afspraak met de producent. En of volgende week langs willen komen, want die heeft wel interesse. Nou, toen is de bal gaan rollen, is nooit meer gestopt, om een lang verhaal kort te maken. Want toen hebben we een televisiedocumentaire gemaakt over dit onderwerp. Met 4 gezinnen, waarin kinderen van verschillende leeftijden, waarvan een ouder kanker had dus. En we hebben dus echt kinderen gefilmd. We zijn dus achter de kinderen aangegaan, met kinderen gesproken, meegeweest als zij meegingen naar het ziekenhuis, meegeweest naar school.
Echt een focus op het kind gelegd.
Focus op de kinderen. Ja. En uiteraard konden we de ouders daarin, hè, moesten we daarin betrekken, maar de focus was op de kinderen. En dat was ongelooflijk bijzonder. En daar ben ik ook nog steeds heel trots op. Want het was helemaal nieuw in die tijd. Dat had niemand gedaan.
Kunnen mensen dat nog steeds zien?
Die kan je nog steeds bestellen. Bij Kankerspoken kan je ze nog bestellen.
Kijk.
Dus, maar ze zijn een aantal keren uitgezonden geweest op tv. Ja, dat is natuurlijk ook alweer een hele tijd geleden.
Maar het is nog op te vragen.
Ja, ze zijn nog op.
Ik zal het ook weer bij de beschrijving erbij zetten.
Ja.
Wat mooi.
Ja, toen hebben we dus die documentaire gemaakt. Maar toen zei die producent waar ik mee werkte, die zei eigenlijk meteen van, we moeten een website maken erbij. Want mensen zien die documentaire of niet, ze hebben erover gehoord. En waar kunnen ze dan informatie vinden? En dat was natuurlijk in de tijd, heb ik het over 21 jaar geleden, dat dat nog helemaal niet zo gewoon was. Dus wat we toen gedaan hebben, we hebben de website Kankerspoken gemaakt.
Dat was eigenlijk de start ervan.
Ja, ja, en daar in combinatie met die documentaire konden we mensen ook verwijzen naar die website. En zeiden we, nou kijk, daar kan je in ieder geval, vind je onze ideeën op over hoe wij denken over hoe je kinderen zou kunnen informeren. En wat je kan, wat je kan verwachten van ze qua reacties en... Dus dat was eigenlijk de eerste versie van de website Kankerspoken. En er was ook een mogelijkheid dat kinderen met elkaar konden, op een forum konden. Dus dat ze vragen konden stellen.
Dat is nog steeds, zag ik.
Ja, dat is nog steeds. Alleen we zien wel dat dat heel erg terugloopt. Omdat we tegenwoordig natuurlijk hele andere manieren van... de social media zijn natuurlijk enorm
in de komst. Met elkaar en...
Dus, dat is, dus daar zijn we nu wel mee bezig om te kijken of we daar niet een andere functie voor in moeten schakelen.
Nu heeft dat boekje nog, want daar had het over.
Dat is onderdeel van het hele programma. Okay. Ja. Want toen we die documentaire gemaakt hadden, plus de websites. Toen het KWF heeft dat voor een deel gefinancierd. En die kwam toen al heel snel terug en die zeiden, nou, dit is zo succesvol, zou je meer willen maken? En een van de producten was het kankerwoordenboek wat ze geschreven hebben.
Ja, het lijkt me zo fijn voor een kind ook, om dit ook gewoon in begrijpelijke taal te kunnen lezen. Ja, van, wat betekent het nou eigenlijk allemaal?
Ja, ja, ja,
ja. Ik vind het trouwens ontzettend mooi, die website. Heel overzichtelijk, ingedeeld naar categorieën leeftijden. Ja. En daardoor eigenlijk ongelooflijk eenvoudig.
Ja, we zijn er toen, we zijn er nog steeds hartstikke trots op. Maar ik weet wel dat we toen hij net uit was, of een jaar uit was of zo, toen zijn we nog genomineerd voor de Gouden Apenstaart. Dat is toen, ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat was voor de beste website of zo. De mooiste kindsgerichte website. Want een van de moeilijke dingen was dat die website is voor kinderen, maar natuurlijk ook voor volwassenen. Hè? Want die zien natuurlijk ook van wat doet het met hun kinderen. Dus je kan niet alleen een kinderwebsite maken, maar het moet ook nog voor die volwassenen goed voelen.
Ja.
En die kinderen. Ja, dan hebben we het natuurlijk over kinderen van 4, maar we hebben het ook over kinderen van 16. Ja. En die kan je niet op dezelfde manier bedienen.
Nee, daarom vond ik ze mooi dat ze in categorieën zijn en heel simpel te vinden daardoor. Ja. Dat is ook ontzettend mooi.
Ja.
Ja. Wat een rijkdom en wat een creativiteit.
Ja. Ja.
Dus en vanuit film werken en vanuit schrijven.
Ja.
Coördinatorschap bij een inloophuis, bij een centrum.
Dat inloophuis is denk ik wat daar wel mooi was, vond ik, behalve dan dat ik het een hele goede instelling vind. Hier in Purmerend zit er ook een. Hè? En, maar wat ik zelf daar heel erg leuk aan vond, is dat je, we deden daar ook kindergroepen bijvoorbeeld, kindergroepen en jongvolwassenen. En, dus je zag heel erg in de praktijk met groepen, wat je met de kinderen, hoe je dat kon aanzwengelen met de kinderen, zeg maar. Dus dat was een hele mooie extra aanvulling op alles wat ik al deed.
Ja, dat begrijp ik. En mensen die het niet kennen, kun jij vanuit jouw achtergrond vertellen wat het belang is van contact met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten.
Nou, voor kinderen iemand. Betekent het in ieder geval, voor volwassenen ook wel, maar voor kinderen betekent het in ieder geval dat je niet de enige bent. Want dat is eigenlijk altijd wat ze denken. Want ik ben de enige met zo'n zieke papa of mama en hoe moet dat dan? En, ik wat. En daar ontdekken ze dat ze niet de enige zijn.
En voelt zich dus ook eenzaam.
En voelt het veel minder eenzaam in ieder geval. Ja. Maar ook daarin is natuurlijk toch wel de eerlijkheid gebied dat je toch moet blijven communiceren dat je die ouders niet beter kan maken, maar dat je wel een eindje met hen mee kan lopen.
Ja.
Of fietsen, met de kinderen fietsen ik altijd, bij wijze van spreken, om ze gewoon een stukje te ondersteunen, om te kijken van waar ligt jouw kracht, hè? Wat kan ik jou meegeven? Bijvoorbeeld had een jongetje van een jaar of 7 en die zei van dat hij zo verdrietig werd als hij op school rondliep en ze riepen kanker op het speelplaats. En ze waren ook zo verdrietig van. Ja, dan ga je met zo'n kind in gesprek van wat kan je dan doen? Weet je, wat zou jij daar nou tegen kunnen doen zodat jij niet zo verdrietig wordt elke keer? Nou ja, daar heb je natuurlijk een scala aan dingen, maar wat past dan bij jou, weet je? Duik je er bovenop en ga je een gevecht aan? Ga je naar de meester toe en zeg je van dit is wat ik niet wil? Of kruip je, duik je in je harnas en laat je die pijl op je afkomen en denk je van nou, als ik me dik genoeg is, dan raken ze me toch niet. Ik zeg niet wat het beste is, hè? Maar je hebt wel een aantal mogelijkheden waaruit zo'n kind dan op een gegeven moment kan kiezen.
Ja.
En dat jochie, dat zei ik van nou, misschien doe ik de ene keer wel dit en de andere keer wel dat. Nou,
maar
dat
jij breekt het uit, jij laat een soort palet zien dan, geeft de mogelijkheden en dan kan die zelf bepalen.
En zij kwamen zelf natuurlijk ook met allerlei ideeën.
Ja.
Want ik bedoel, dat is natuurlijk wel iets. Hè, van, het is niet zo dat je het uit je duim zuigt, om het zo te zeggen. Maar je wordt ook heel erg gemotiveerd door de kinderen. En de kinderen die geven natuurlijk ook allerlei mogelijke oplossingen, zeg maar. Hè,
en kunnen elkaar ook daarin helpen.
Ja. Maar ook ons, hè, volwassenen, kunnen ze ook een heleboel leren.
Ja, want ik bedoel, is er ook.
Zo anders is het niet hoor, hoe ze reageren. Ik bedoel, wij worden er verdrietig van, zij worden er verdrietig van, maar wij worden er ook verdrietig van.
Ja, ja. Herkenbaar. Als laatste, tot slot, had ik eigenlijk de vraag, met alles wat we besproken hebben, de veelheid van jouw ervaring. Iemand zit nu te kijken hiernaar en zit zelf in de situatie, getroffen door kanker, zelfdiagnose, kinderen thuis. Welke tip, welke handvat zou je kunnen meegeven?
Nou, in eerste instantie in ieder geval zorg ervoor, als je dat lukt, hè, dat je kinderen meeneemt in dat proces. Dat je probeert eerlijk te zijn en duidelijk te zijn naar je kinderen. Dat wil niet zeggen dat je van haven tot gort alles moet vertellen, maar wel dat je de kinderen op de hoogte blijft houden. Dat je, ondanks het feit dat je ziek bent en je misschien hartstikke beroerd voelt, maar dat je probeert toch aandacht te houden voor wat er in je kind omgaat. En je kinderen dat ook mee te geven, dat ze dat je er ook voor hen bent, dat zij hun vragen ook aan jou kunnen stellen. En als dat te moeilijk wordt, of als de kinderen dat zelf te moeilijk vinden omdat ze jou willen beschermen, dat er dan misschien mogelijkheden zijn bij jou in de buurt, of hè, waar de kinderen terecht kunnen. Of dat kan natuurlijk zijn dat het kind op school een vertrouwenspersoon heeft, hè, waar ze zegt van daar praat ik gewoon graag mee. Of dat het naar een goede buurvrouw of buurman loopt die zegt van daar kan ik toch een beetje mijn ei kwijt. Of dat het naar kankerspoken gaat om te kijken van hoe kunnen wij je als organisatie helpen?
Ja, want er is hulp en ondersteuning beschikbaar.
Ja, wel in de vorm van mensen kunnen ons altijd mailen. En die mails die worden natuurlijk heel goed bekeken en behandeld en besproken. Oh, mensen kunnen ons eventueel bellen, hè, met vragen. Dus, wat we wel proberen is, wat telefonisch niet lukt, is om hulp in de omgeving te zoeken. Dus samen met mensen te kijken van wat zit er bij jou in de omgeving. Maar wat ik wel merk is dat als mensen echt in paniek zijn, is het soms ook gewoon heel fijn dat ze even kunnen bellen. En dat ze, alles maar om te horen dat ze het goed doen.
Ja.
Dat het klopt wat ze voelen en dat het weet je. Mensen hebben soms ook wel de neiging om, of een omgeving zegt van dit is zo erg, er moeten allerlei hulpverleners bij komen, want anders gaat het niet goed. Ja, en dan wordt de chaos vaak alleen maar groter. Hè? Dus wat ik vaak probeer is, mensen, hoe is de situatie momenteel? Wat doe je al? Wie zit er in de schil omheen? Welke mensen helpen je? En is het echt nodig al om allerlei professionele hulptroepen in te schakelen? Of moet je daar gewoon nog even mee wachten? Want soms is het ook te veel.
Is te veel en er is al veel beschikbaar.
Ja,
en wat ik je hoor zeggen, heb ik je eerder horen zeggen, is dat je het normaliseert eigenlijk.
Ja,
dat je mensen helpt om te laten zien van joh, je bent niet raar bezig.
Nee,
het is niet vreemd wat je nu ervaart.
Ja.
Heb vertrouwen, want er zijn er heel veel dingen goed aan het gaan.
Ja.
Mooi, dankjewel voor je openheid. We zouden nog veel langer door kunnen praten, maar we hebben de informatie besproken. Ik zal het allemaal neerzetten onder de beschrijving van deze video. En prachtig wat je allemaal doet. Dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl of op het YouTube-kanaal van Wegwijzer bij Kanker. Playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl. Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.